welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert en ik praat vandaag met Kevin.
Sorry, ik ben in rouw momenteel.
En Tom.
Njoem. Maar njoem tussen aanhalingstekens, sad.
Sad, ja, nou ja, dat weet ik niet of je sad bent hoor. Waarom Kevin in rouw is, daar gaan we het zo over hebben. We gaan het vandaag namelijk over Forza hebben. Daarom is Tom onze snelle jongen vandaag. Wij zijn wat verder wat minder snel, Kevin en ik, want het is 32 graden buiten. Dus mochten we wat bezweten klinken dan normaal, dan weet je hoe dat komt. Forza, het is op dit moment misschien wel dit jaar de racetitel.
Ja, iedereen een beetje naar uitkijkt. Ik denk het wel. Ik denk dat er toch verder weinig racetitels uitkomen dit jaar.
Het is al jarenlang karig, maar dit is weer één groot feestje. Gaan we het zo over hebben dus. Maar niet voordat we even natuurlijk naar het nieuws gaan. We beginnen even dicht bij huis, dacht ik. Want DigiD blijft dicht bij huis.
Yay, gefeliciteerd.
We hebben het idee. Yay.
Ja, we hebben het hier al een paar keer over gehad. Over het hele, deze hele saga rond DigiD, die zou, het bedrijf achter DigiD zou verkocht worden aan de VS. En gezien alle, niet alle, gewoon vooral die ene oranje clown die daar zit en alles wat daar omheen gebeurt, vinden we dat opeens niet zo'n goed idee meer. Want de Verenigde Staten blijken toch niet de goede bondgenoot die we allemaal hadden gedacht. Het probleem is namelijk dus als DigiD verkocht zou worden aan de Verenigde Staten, dan kunnen veiligheidsdiensten daar gewoon gewoon ongevraagd data opvragen van Nederlandse burgers. Dat vinden heel veel mensen niet zo leuk. De Tweede Kamer vond het heel lang niet boeiend genoeg. Of in ieder geval een deel van de Tweede Kamer. Ging daar niet voor liggen. Had iets van nee, de markt moet zijn werk doen. Moet allemaal kunnen. Maar nu heeft de staatssecretaris toch gezegd van nee, we gaan het toch verbieden. En dus is de overname van het bedrijf de Solvinity, ook zo'n naam, is geblokkeerd. Het blijft dus in Britse handen, want het was dus al niet meer in Nederlandse handen, maar het was in Britse handen. Maar met de Britten werken we op dit moment nog goed samen, dus dat scheelt. Nu wordt het dus gekeken van hoe het dan nu verder moet. Het bedrijf dat Solvinity wilde kopen of DigiD wilde kopen, is natuurlijk niet blij. Die zegt het wordt helemaal gepolitiseerd en dat mag niet zomaar, je moet het aan de markt overlaten.
Libertair weer. Je moet het aan de markt overlaten.
Het is een overheidsfunctie. Houd je fucking back, weet je.
Ja, hoezo wordt dit gepolitiseerd? Ja, maar onze data. Ja, daar gaan we even politiek over doen. Sorry. Maar goed, tot zover dus. De vraag is natuurlijk nu een beetje wat er nu gaat gebeuren. Want het kan dus in Britse handen blijven. Dus dat Britse bedrijf wil nog steeds DigiD verkopen. We zijn er van af. Dus ze moeten een koper zien te vinden. Maar dan dus wel een koper waar dan de Nederlandse overheid mee akkoord gaat. Dat is in ieder geval, dat president is nu
Alexander Clupping.
Ik denk niet dat Alexander Clupping daar het geld voor heeft, gelukkig. Maar misschien wel een andere Nederlandse partij. Wat ook nog op tafel ligt, is dat gewoon de overheid het zelf koopt. Dat is eerder besproken. Omdat DigiD toch best wel een kritieke dienst is die we eigenlijk best wel goed hard nodig hebben. En waar je gewoon voorzichtig, waar je van je wil dat er voorzichtig mee om wordt gegaan. Dus het kan gewoon ook heel goed zijn dat de overheid uiteindelijk toch de Tweede Kamer een het eens wordt. En zegt van, wij kopen het gewoon zelf als Nederland. En dan is de overheid gewoon weer de baas. Sowieso is Logius, het overheids IT-bedrijf, ook al heel nauw betrokken bij de ontwikkeling van DigiD. Dus het is op zich ook prima haalbaar om dat gewoon weer binnenskamers te halen.
Haal dat terug. Het kan wel.
Ja, het kan wel, ja. Inderdaad.
Ja.
Als je meeluistert, Rob Jetten, hij heeft natuurlijk nu geen tijd meer voor iedereen. Vond dat leuk. Voorheen natuurlijk wel, maar nu is het natuurlijk een beetje
druk.
Als je deze aflevering dan toch luistert, het kan wel. Koop die shit
het
gewoon.
Het kan wel, gewoon.
Ja. Daar wil ik best een euro meer belasting voor betalen. En dan, als we dat allemaal doen, dan zijn we
solidair weer.
Een eurootje, hè?
Jij durft.
Voor een eurootje ben je ook lid van Petje Af. En dan krijg je extra.
Precies, dan had je beter daarin kunnen stoppen.
Dat is wel waar, ja. Inderdaad. Nee, Rutte, Rutte. Hij lijkt nog zo op. Jette, die moet het inderdaad gewoon zelf betalen. En dan houden wij die euro over voor onze Petje Af. Linkje in de show notes. Voor een eurootje ben je al lid. Tot zover dus de DigiD zagen. Ik hoop ook dat het nu gewoon klaar is. Maar mocht er nog een update komen of dat inderdaad het toch nog verkocht wordt aan China of zo, weet ik veel. Ik noem het
Rusland.
Dan hoor je het hier. Rusland,
er is vast nog een Russische oligarch die wat met zijn geld wil
waarschijnlijk witwassen. Ja. Tot zover. We hebben, ik zou zeggen, laat ik het gewoon neutraal. We hebben nieuws.
Feitelijk.
Feitelijk, ja. We laten het bij de feiten houden. En er niet veel subjectiviteit in gooien. Wij zijn objectief hier. Ja. Bij iedereen vond het leuk. Ja, sorry. Nee, Destiny is dood, Kevin. Ja. Ik las het. Rip. We hebben het allemaal gelezen. Rip, uw eerste reactie?
Ja, goede vraag. Daar ben ik nog steeds een beetje over bezig, over mijn eerste reactie. Ik denk dat iedereen dit aan zag komen. Ik had alleen niet verwacht dat het nu al zou gebeuren. Ik denk dat dat misschien wel de grootste shocker is, dat het beltje gewoon keihard is gevallen. Voor Destiny 2, mogelijk heel de franchise.
Ja, want ze hebben nu gezegd, Bungie, van we brengen nog één grote soort van afrondende update uit. En daarna komt Destiny 2 tot zijn einde.
Ja, de tijdlijn was eigenlijk, we zitten nog steeds in die tweede uitbreiding van die nieuwe saga die allemaal heel groot is aangekondigd. De Fate Saga, daar hebben we die Star Wars uitbreiding hebben we in december natuurlijk gekregen. En het idee was dat na 3 maanden zou er een grote update komen. Een tussentijdse update, zeg maar. Dat was het nieuwe model. Maand 1 uitbreiding, maand 3 update, maand 6 uitbreiding, maand 9 update in een jaar, zeg maar. Die grote update, ik kwam er echter niet in maart, was het. En toen kwam het nieuws van, nou ja, die update wordt met 3 maanden uitgesteld. We moeten er meer werk in steken, et cetera, et cetera. 9 juni is de dag dat die update wel gaat komen.
Dat is al best snel.
Nu kwam alleen, nu, dat weer? Was ja vrij rap inderdaad. Alleen kwam dus afgelopen donderdag het nieuws dat... Ja, dat dit ook meteen de laatste update voor Destiny gaat zijn. Dit gaat de final content update worden voor Destiny 2.
Maar jij maakt daar al meteen daarna, dood van. Maar ik denk misschien dat dat nog wel wat meer uitleg nodig heeft. Want als ik het goed begrijp, is het dus ook zo dat... ze zeggen dus van Destiny 2 is niet meer in active development. En we hebben niks Destiny in de pipeline zitten. Dat is toch volgens mij de...
Ja, dus het verhaal wat ze brengen is inderdaad van... Nou, we zijn klaar met de development van Destiny. Met alle berichtgeving die ervoor heeft gezeten... is vooral Sony klaar met de development van Destiny 2. Want er waren nog plannen voor extra uitbreidingspakketten. Er zou nog allemaal meer content komen. Was ook al het een en ander voor geteased. Dat is nu dus allemaal eigenlijk geschrapt. De ontwikkeling van Destiny 2 wordt stopgezet. En voor de rest hebben ze inderdaad ook nou ja, momenteel is er geen Destiny 2 of Destiny content, Destiny überhaupt in ontwikkeling. De focus ligt op Marathon. Dit was ook goede berichtgeving weer van Jason Schreier onder andere. Die aangaf van, nou ja, waarschijnlijk gaan er ook weer een zwik mensen uit. Nu de ontwikkeling van Destiny 2 stopt.
Hmm.
En dan lijkt het toch vooral alles heel erg op te wijzen dat alle balletjes nu op Marathon gaan. In de hoop daar nog wat uit te trekken. En dit is puur onderbuikgevoel voor mij. Dus ik ga toch een beetje op het gevoel spelen. Is dat als... dit niet gaat werken, als Marathon zeg maar niet gaat werken, dat het dan ook, ja, mijn voorgevoel zegt, voor de kerst met heel Bungie klaar is. De laatste jaarcijfers waren dramatisch. De player numbers voor zowel Destiny 2 als Marathon zijn ver ondermaats. Dus dit ziet er niet goed uit voor...
Want wat is de businessstructuur van Bungie? Het valt volledig onder Sony?
Ja, Sony heeft het in 2021 uit mijn hoofd, even gezegd.
Als je er een jaar naast zit, zullen we het je niet aanrekenen.
Ja, nee. Voor een slordige 3,8 miljard, geloof ik, in de tijd.
Oh,
ja, precies. Dus als zo je zegt, dus het is sloes, dan is het ook wel gewoon klaar, ja.
Ja, er is daar een hele hoop geld heen gegaan, inderdaad. Nou ja, voor hun live service ontwikkelingen natuurlijk. Want Bungie was daar een tijd lang heer en meester in. Met het idee inderdaad van, nou, dit gaat de live service studio worden. Dit gaat inderdaad, Marathon gaat het goed doen. Marathon werd natuurlijk uitgesteld. Dat was allemaal niet wat ervan verwacht werd. Daar zitten momenteel op Steam zo'n 6.000 tot 8.000 spelers per dag in. Destiny 2 zat op dat niveau de afgelopen maanden. Dus ja, dit is gewoon niet wat Sony wil zien voor zijn investering.
Nee, daar hebben ze simpelweg dan te veel geld voor betaald.
Ja,
was Bungie maar gewoon zelfstandig gebleven, dan hadden we misschien dat hele probleem niet, maar Oké, dus dat klinkt inderdaad allemaal niet heel rooskleurig. Ik hoop ook inderdaad niet dat het meteen direct gevolgen straks heeft voor Marathon. Want die game is net uit, doet het volgens mij verder, is best goed ontvangen. Mensen zien daar de charme van in. Het is volgens mij een goede shooter. Jullie hebben hem ook gespeeld.
Ja. Ja.
Het zou zonde zijn als er weer gewoon zo'n game in de prullenbak verdwijnt. Omdat je aandeelhouders niet genoeg geld zien. Maar goed, we gaan het denk ik meemaken. En Destiny 3, daar willen ze dus ook echt niet over uitspreken. Dat is niet.
Nee, er is heel veel hopium in de community momenteel. Er zijn al van die handtekeningenacties gaande, waar momenteel 200.000, 250.000 man al aangetekend zou hebben. Ik zie het niet gebeuren dat de komende tijd Sony daar geld in gaat
voor. Volgens mij,
misschien kunnen ze beter een crowdfund beginnen om de boel terug te kopen, man.
Er was volgens mij ook nog wel iets dat ze wel gezegd hebben van, we hebben wel Destiny pitches, maar nog niks wat opgepakt is. Volgens mij was dat het. Zo van, er zijn wel plannen voor spin-offs en dergelijke, ja. maar niet... niet
maar die liggen er al jaren. Dat is een beetje ook een ding natuurlijk, weet je. Iets waar het bij Bungie destijds eigenlijk al is fout gegaan, is in coronatijd dat de studio op een gegeven moment aan 5 projecten tegelijk aan het werken was, zeg maar. Dus naast Destiny 2 en Marathon nog 3, 4 andere projecten tegelijk had lopen. Onder andere ook Destiny projecten. Ja, dat is toen helemaal op zijn bek gegaan. Daar zijn toen veel mensen doorgesneuveld binnen de studio. Ik heb het idee dat dat gewoon misschien nog steeds dezelfde pitches zijn, in de hoop dan nog maar iets te kunnen blijven doen. Maar ik heb hier een heel zwartgallige blik op.
Ja, echt nou, zonde. Zeker zo'n game die al zo lang meegaat. Dat is, ik speel het niet heel actief. En we maken hier wel schappen over dat Kevin weer het veel Destiny nieuws meeneemt. Wat ook zo is. Maar het is gewoon zonde om zo'n universum met ter ziele te zien gaan. Ja, nou. Mocht je thuis dat gevoel niet hebben en nu blij zijn, dat mag ook. Dan feliciteren we met misschien wel ons laatste Destiny 2 bulletin. We gaan dat meemaken. Tom, hoe is het aan de andere kant van de console sloot? Jij hebt Xbox nieuws meebegrepen.
Ja, ik vond dit wel een interessant nieuwtje. Xbox heeft, sowieso hebben ze wisseling van de wacht gehad natuurlijk. Hebben we al een paar keer besproken. Een nieuwe chief die daar ineens binnenkomt wandelen en het roer omgooit. Maar ze hebben dus ook een nieuwe... strateeg aangenomen, zou je kunnen zeggen. En dat is dus een ex-analyst. Dus best wel een veteraan game-analyst. En die heeft laatst in een gesprek met Bloomberg verkondigd van... de nieuwe strategie voor Xbox. Ik wil eigenlijk toch wel weer oude franchises terugbrengen. Met dan het idee van, dan gaan wij weer oude franchises op de Xbox uitbrengen, die exclusief houden voor de Xbox. En dan hopen we zo weer de verkopen in de consolemarkt een beetje bij te benen. Want ze erkennen natuurlijk ook dat die gruwelijk achterlopen op de concurrentie. Dus ik vind het interessant, omdat enerzijds willen we denk ik dit allemaal. Anderzijds voelt het wel zo gigantisch alsof Xbox een enorme pick-me-strategie nu heeft. Van alles maar zeggen wat ze moeten zeggen om een soort van geaccepteerd te worden bij de harde gamerkern of zo. Iets in die richting. Eigenlijk wat er al jarenlang op het internet geroepen wordt, daar zijn ze nu een soort van achteraan aan het hollen van, dat gaan we ook allemaal doen. Daarom vind ik dit wel interessant. Maar tegelijkertijd ben ik er ook gewoon blij om, omdat ik zoiets had van, ik heb het laatst nog gehad over dat ze Viva Piñata terug moeten brengen. Matthew Ball, ja. die nieuwe Xbox-strateeg, die zegt dus wel van, daar zit wel een kans in. Dus ik heb meer hoop voor een Viva Piñata 3 dan Kevin een Destiny 3 hoop heeft, denk ik.
ik heb hier nog wel een derde take over, als we dat toch in drieën blijven. Ik denk dat de games-industrie in zijn algemeen en iedere creatieve industrie breder getrokken heel veel baat zou hebben door minder naar analisten te luisteren en minder puur naar cijferneukers te kijken om de koers te bepalen. Want ik denk dat dat echt wel een teleurgang is van bijna alle creativiteit die we nog hebben. Weet je, het wordt of door AI uitgemolken of door cijferneukers die weer een idee hebben dat dit deed het vroeger goed, dus laten we dit nog maar een keer doen, want dit deed het vroeger goed.
Ja, je kunt natuurlijk ook oude franchises op verfrissende manieren terugbrengen. Dus ik denk als ze iets heel gek zouden zeggen van ze gaan toch Rare proberen aan een Banjo-Kazooie te koppelen, dan denk ik niet dat ze dan echt helemaal in het oude format gaan zitten. Die willen natuurlijk ook wel een beetje innoveren. Maar ja, ik snap ergens ook wel een soort van de aversie tegen analisten, omdat ze soms ook gewoon gruwelijk irritant zijn. Maar ik snap het volledig vanuit Xbox dat ze zeggen van, hey, wie gaan we op de strategie zetten? Een analist die al heel lang zijn vinger op de pols heeft van wat gebeurt hier in deze industrie? Ja, hij zegt wel precies wat volgens mij het grote sentiment is binnen de industrie. Van ja, Xbox moet gewoon meer met die oude franchises van hun doen, hun eigen exclusives weer gewoon een beetje opbouwen. Dus ja, wel interessant dat ze dit doen, maar wel een enorme pick-me-strategie.
Ja, het is een beetje de vraag van of het gewoon is, zeg maar, zo meteen niet alles meer een Xbox. Of is nog steeds alles een Xbox, maar zeggen ze alleen dat het niet zo is.
Ja, want dat staat hier natuurlijk ook nog eens een keer helemaal los van dat hun volgende... Ze hebben het dus heel erg over de consolemarkt, daar zien we wel heil in. Die is nog steeds groeiende, zeggen zij ook. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk heel erg af aan het bewegen van een traditionele console. Terwijl ze tegelijkertijd ook zeggen, nee, het wordt wel een echte console, maar... Het is basically set in stone dat het ook een PC is. Dus hoe is het zowel een traditionele console als een PC? Zij moeten...
Klinkt als een goede strategie.
In de volgende generatie moeten zij hun message wel echt duidelijk hebben over wat de Xbox is en waar die voor staat. Want nu zeggen ze dus, hij moet overal weer zijn, maar hij moet ook een console zijn. Dus dat is al een beetje vaag. En ja, wil je nieuwe of oude dingen doen? Dat klinkt wel wat duidelijker. Ze willen wel weer oude franchises terugbrengen.
Tot zover even dit nieuws. We gaan Xbox volgen en we gaan binnenkort ook nog in de Discord een showcase kijken natuurlijk. Die is uit mijn hoofd 5 juni, zeg ik dat
7
goed?
Juni.
7 juni, bijna goed. Die knippen we eruit. 7 juni, uurtje of 7 volgens mij lokale tijd. Wij gaan hem in de Discord kijken, dus mocht je nog niet in die Discord zitten, join die dan even. Tom is heel ver weg, maar Kevin en ik zijn er zeker om samen met jullie... lekker naar die showcase te kijken. En kijken of er inderdaad FIFA Piñata 3...
Dat is wel erg vroeg.
Oh, dat zou wat zijn als er nou gewoon FIFA Piñata 3 wordt aangekondigd. Dat Tom vergeet zijn schoen omdat hij er niet bij is waarschijnlijk.
Dan vlieg ik wel die kant op.
Goed, of ze het nodig hebben dit jaar weet ik niet. Want we gaan het over natuurlijk misschien wel Xbox grootste succesnummertje hebben van dit jaar. Forza Horizon 6. Ja, ik zou zeggen, kom er maar in met de Teriyaki Boys. Want we zijn aan het racen in Japan. De lang verwachte editie van Forza Horizon is daar. Ze hebben het eindelijk aangedurfd om Japan als de setting van hun racefestival te kiezen. En wij hebben er nu zo'n weekje in rond kunnen rijden.
Ja,
ongeveer.
Als we dit Tom opnemen. Heeft er al 200 uur in zitten als ik heel de tijd de notificaties moet geloven. Tom heeft al 60 gebieden ontdekt. Tom heeft al 300 bordjes doorbroken. Dat ik denk van,
sneller slapen.
Ik zit op 100, weet je. Dat, ja, is dat het sneller werken.
Ja, sneller rijden.
Ja, Tom is al DK. Dat is duidelijk. Staat voor Donkey Kong. Wat is jouw eerste indruk, Kevin? Hoeveel uur heb jij er een beetje in zitten? En wat, hoe rij jij rond?
Ik denk dat ik er een uurtje of 15 nu in heb zitten. Maar dat kan ik ook... Het voelt als 15 uur. In een hele positieve manier in ieder geval. Ik vind het een heerlijke game. Het is wel echt weer des Forza's Horizon. Weet je, als je de franchise kent, dan ken je deze game ook. En als je de franchise al kut vond, dan ga je deze game niet per se toffer vinden. Tenzij je heel, heel, heel erg fan van Japan bent. Maar nee, ik vind het heerlijk. Ik ben aan het genieten.
En Tom dus ook, want die heeft ons in uren ingehaald. Elke keer inderdaad als ik inlog, dan staat er zo aantal billboards omvergereden. Want dat kun je natuurlijk nog steeds doen in die game. En dan staat er zo bij, eerst stond ik bovenaan, want ik had early access. Met Tom begon een heel weekend later dan ik. En inmiddels heeft hij volgens mij 3 keer zoveel billboard omgereden. Dat klinkt allemaal heel kinderachtig, maar ik ben hier boos over.
Gewoon doorrijden.
Gewoon doorrijden, ja precies.
Gewoon harder rijden. Uitlogen.
Ja, waarom stop je niet met rijden, Tom? Wat is je genant?
Dit scratcht een itch voor mij. Ik erken dat ik... Het voelt ook gewoon als thuiskomen, ook al is het in Japan. Ik ben daar nog nooit geweest, maar gewoon in die formule weer is het gewoon zo... Het is... Kom op, die game is eigenlijk sinds Forza Horizon 2 niet meer veranderd.
Nee, totaal niet.
Het is als engine. Dat is
misschien ook wel het grote probleem van de game.
Ja, ik heb ooit nog Forza Horizon 4 gereviewd. En toen zei ik van, nou, het wordt wel echt hoog tijd dat ze dit een keer om gaan gooien. Toen kwam 5 en dat was eigenlijk ook weer zo van, ja, het is nog steeds een goede game. Nu 6 is ook weer... het enige wat je volgens mij mensen erover hoort klagen is van, ja, het is wel weer... Beetje veel van hetzelfde weer, zoals we het al kennen. Maar daar kan ik me ook heel erg in voelen. Ik vind het ook heel veel van hetzelfde. Maar tegelijkertijd, ja, dat scratcht een itch in mijn hoofd. Dat ik telkens zoiets heb van, ah, oh, er is... er staan te veel icoontjes op de kaart. Maar dan, als ik dan in een auto zit naast een paar van die icoontjes, dan ga ik ze opruimen. En dat is gewoon, ja, dat is...
Je moet...
Dan mocht je niet op een icoontje klikken, dan hebben ze nu zo'n mooi scherm wat na elk event oppupt van, oh, en dit kun je nu doen. Zal ik de route daarvoor inzetten? En dan denk je, oh ja, is goed. Ik heb wel zin om een nachtgeest te doen. En dan ben je weer een half uur verder.
Ja, ja, dat doet de game gewoon heel goed. Met voortdurend weer gewoon een nieuw broodkruimeltje van, hier kun je nog iets doen, daar kun je nog iets doen. En ik snuif die broodkruimels op. Ik ben daar wel echt een fiend voor wat dat betreft. Nee, dus het sluit gewoon heel erg goed op mij aan. Terwijl ik wil niet meteen naar een soort van conclusie toe praten. Maar het is voor mij ook niet, zeg maar, veel hoger dan een 8 of zo voor mij. Het is gewoon, het is helemaal niet een legendarische game. Maar hij doet gewoon precies wat ik ervan wil.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Het is inderdaad niet dat ik zeg van, nou hier, als ik nog cijfers aan games zou geven of willen geven, dan dat is een absolute 10.
Ja.
Kijk, Japan is heel mooi nagemaakt. Het ziet er fenomenaal uit. Ze hebben echt hun best gedaan om de verschillende sferen die je in Japan tegenkomt, van tempels tot aan het grote urbane Tokio, tot aan de bergen en de skisloops. Ze hebben het allemaal goed weten te verwerken in een hele grote wereld waar je daarin kunt rijden. Dat is echt heel goed gedaan.
Ja, de grootste ook, denk ik.
En de grootste ook, ja. En dat is denk ik ook de grootste verandering ten opzichte van inderdaad vorige editie. Zoals jullie al zeiden, verder is het heel erg vertrouwd. Maar ja, het feit dat je dit nu kunt doen, dus dat Forza Horizon feestje wat het is, maar dan in Japan. Dat is inderdaad wat iedereen wilde. En ik denk ook wel dat we daar, dat we precies krijgen wat we wilden.
Ja.
Ik denk overigens oprecht dat het niet eens heel slecht was geweest. Maar dit is misschien ook weer grootsheidswaanzin. Om de map nog een slagje groter te hebben. Ik heb wel het gevoel dat Tokio stad had van mij wat groter gemogen. Het is echt een dwarsnede van Tokio, zeg maar. En dat is, weet je, Tokio stad is ook enorm. Dus je zou niet dat in zich heel, denk ik, in een game kunnen stoppen. Met nog alles eromheen. Maar het had van mij allemaal net nog een 10-15% verder uitgedijd mogen worden, zeg maar, de speelkaart. Ik denk dat je dan ook iets meer het gevoel had, nu heb je heel snel van, oh, ik rij in de berg, oh, ik rij in de sneeuw, oh, ik rij weer terug de stad in. Voor mij voelt het heel, dat je heel rap, zeg maar, van bioom naar bioom rijdt. Maar misschien is dat ook gewoon die achterlijke Mini Cooper die ik heb, die met 300 erin vliegt.
Ik vind dat minder. Ik vind het namelijk best wel stuk rijden naar die skipistes.
Ja.
Ik denk, je bent echt wel even onderweg. En inderdaad, Tokio is niet zo groot als Tokio is. Maar dat gevoel van wat Tokio je geeft in het echt, dat is heel moeilijk over te brengen in een game, denk ik. Stel je de provincie Utrecht voor en die stad die gaat maar door. Het is zeg maar zo'n oppervlakte van, dat kan in een game niet. Dus in die zin denk ik dat ze op zich juist wel heel goed gecherrypicked hebben van wat je er wel in wil hebben. Dus wel de Daikoku parkeerplaats net aan de andere kant van de Rainbow Bridge. Die route klopt ook gewoon een soort van. Ja. Ook al ligt het niet helemaal logisch op de kaart. Je hebt Tokyo Tower. Je hebt Shibuya Crossing zit er een soort van in. Dus al die dingen kun je gewoon herkennen.
De highlights die je moet zien zijn.
Ja. En dan hebben ze het op zich, alle gebouwen ook lekker wel dicht op elkaar gezet. Veel dichter dan in andere steden, heb ik het gevoel.
Ja.
In vorige edities. Er rijden overal altijd de treinen over je heen. Over bruggen, wat ook zo. Dus,
en dan is Robert sowieso verkocht.
Dan ben ik sowieso al blij. Maar ik heb wel heel erg het idee dat ze gegroepeerd hebben juist die dichtheid van Tokio echt erin proberen te leggen. En ik vind wel dat het op zekere hoogte wel gelukt is.
Maar ook als je bedenkt, want ik kan dat niet zo goed plaatsen. Ik ben niet in Tokio geweest, dus ik geloof gewoon van de vibe is dan goed. Maar voor mijn gevoel is het wel leeg. Ik snap dat gewoon game technisch kun je niet een spitsuur hebben midden daar in de straat. Want er moet doorheen geraced worden in allerlei snelle bakken. Dus je kunt daar niet de straat vol hebben staan met een dikke spits. Maar het is wel af en toe dat ik, als ik ook in de fotomode een mooi plaatje probeer te maken, heb ik zoiets van, het is echt een spookstad. Het is wel heel raar of zo.
Want er staan best wel wat mensen op de stoep en zo, op de trottoirs eromheen.
Ja,
voor zover dat kan. Ja, niet zoveel als je zou willen. Maar goed, dat is een technische beperking. Had je dan meer auto's willen zien? Want zo ja, er rijden meer auto's in Tokio dan op een gemiddeld moment op de dag dan er in Forza rijden. Maar ook weer niet. Het is geen New York wat constant gridlocked is.
Nee. Ik denk ook dat wat Tom hier zegt, dat heb ik ook wel een beetje. Ook hier weer die 10-15% meer, weet je. Dat je net op ieder stuk 2-3 auto's extra hebt rijden. Dat je ook, als je door de stad race, dat je een beetje je best moet doen om je er tussendoor te weaven, zeg maar. Want je bent toch in een stad aan het racen, dat is het idee wat ze proberen neer te zetten natuurlijk. En als er dan op zo'n elleloos lange straat, zeg maar, 3 jeeps en een bezorgwagentje rijden, ja, dat
if that.
Schubbekutte veen op een zondagmiddag, weet je, maar ja, niet in Tokio, denk ik.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, klinkt ook wel heel erg als een ding van dit. Ik denk dat we dit willen, maar ze hebben het getest en dat was kut. Ja. En toen hebben ze het aangepast. Maar
mogelijk, ja, zou ook heel goed kunnen. Ja, zeker.
Dat is ook wat ik zeg. Game technisch is dit waarschijnlijk lastiger. Maar het is gewoon wel af en toe dat ik zoiets heb van, als je heel snel door Tokio rijdt en je snijdt er doorheen en je hebt 3 auto's gezien, heb je wel zoiets van, dit is geen metropool, toch? Dat voelt raar.
Dat snap ik al. De backdrop van Mount Fuji? Die over je heen loemt. Hebben jullie daar al mooie foto's mee kunnen maken in fotomodus?
Ja,
nog niet foto's. Wel ergens jammer dat we er nog niet heen kunnen. Maar goed, het zou ook een hele goede DLC-locatie zijn.
Hij zegt op veel plekken waar je komt tijdens een soort van de verhaallijn. Voor zover dat de verhaallijn genoemd kan worden. Zie je hem echt zo in die backdrop wel staan. Dus ik vind dat heel vet gedaan. Dat hij op zo'n manier aanwezig is de hele tijd.
Goeie setpiece, ja. Maar we kunnen nog niet oprijden. Maar ik moet wel zeggen, die skipistes ben ik ook al erg...
Is ballen.
Ja, met zo'n Lancer of met een mooie Subaru overheen knallen. Dat is nice.
Ik realiseerde me daar dus ook van dat ze dus hele... Ik las van de week dus ook een interview. Dat ze dus ook echt allemaal lokale consultants hebben geraadpleegd. En betrokken hebben bij het ontwikkeling van de game. En dat realiseerde ik me... Of ik kwam dat dus echt... In de lijve tegen op die skipiste. Ik zag daar van die skilift gebouwtjes staan. Die ik nog nooit ergens anders heb gezien. Nou, ga ik ook nooit op wintersport. Maar als ik beelden zie van Zwitserland of van Oostenrijk op wintersport, dan zie ik niet die gebouwtjes. Die heb ik dus ergens hoog in de bergen in Japan. Dus wel ergens kwam ik die tegen. En ik dacht, wat is dat voor raar gebouw? Nou, dat bleek dus skilift. Dat bleek eruit te komen. En ze hebben exact diezelfde gebouwtjes. Hebben ze op die skipiste daar bovenaan staan.
Ja, ze hebben wel dedication.
Ze hebben echt dedication. Er zitten echt hele goede elementen in die je precies zo tegenkomt. Ook hoe de wegen lopen. Hoe dat platteland er ook uitziet. Zeg maar ook buiten Tokio is er heel veel aandacht besteed om het zo authentiek mogelijk te laten lijken. Zonder dat ze dus Japan 1-op-1 kopiëren. Want dat kan niet. En dat hebben ze ook niet. Dat pretenderen ze ook niet dat ze dat gedaan hebben. Maar de sfeer en de cultuur hebben ze volgens mijn gevoel wel heel goed ingelegd.
De rijstoogst zal laag zijn dit jaar in het virtuele Japan.
Ze hebben al weinig benzine ook. Die is ook nu op. Dat is,
ik vraag me altijd af, want het is altijd na de Olympische Spelen is het ook, weet je wel, van hoeveel levert het zo'n stad nou op na de Olympische Spelen aan toerisme? Of weet je wel, hoeveel infrastructuur hebben ze ervoor moeten veranderen? Het is allemaal best wel grote impact. Maar dan denk ik ook altijd van, mijn god, weet je wel, je zou maar een Horizon Festival in je stad hebben ter organisatie. Dat zet de hele stad vast. Alle auto's zijn naar de kloten. Alle garages werken overuren. Dus als je nadenkt over de logistiek hiervan, is dit echt... ik weet niet of Japan hier blij mee moet zijn dat het Horizon Festival nu naar hem
toe komt. Zeker niet. Nee. Kijk, Zandvoort liep al vast toen Max daar één keer een rondje wilde rijden. Dus laten we niet beginnen over deze chaos.
Ja. Want
het is chaos. We zeiden het al. De Horizon Games zijn niet heel erg veel veranderd sinds deel 2. Het is een soort van potpourri aan iconen op een kaart waar je constant wordt bestookt met iets nieuws wat je kunt doen. De aandachtspannen die je moet hebben is ongeveer een halve seconde. Je hoeft niks op je tweede scherm aan te hebben, want Horizon zorgt wel dat je aandacht erbij blijft. En dat is denk ik ook wel meteen mijn minst favoriete punt van de game. Niet omdat het per se te druk is, maar omdat het zo uit toon valt bij de setting voor mij van Japan.
Een beetje zen rustig. Bedoel jij?
Ik wil gewoon rustig door die bergen heen cruisen en driften. Ik wil toge doen. Ik wil door die haven heen scheuren in een te kleine bak tussen containers door. En dat kan op zich allemaal. Het nadeel is een beetje dat ik achter dezelfde guy aanrij, waar ik ook voor Horizon Forza Horizon 4 volgens mij achteraan rijd, die Jordan Chambers, of in ieder geval een Brit. Er zijn de hele tijd overal Britten. Ik moet de hele tijd in BMW's en Mercedes stappen. Terwijl ik zoiets heb van, ik wil gewoon in een Nissan Silvia wil ik naar beneden driften. Waarom mag dat niet?
Ja, dit, volgens mij heb ik dit al een keer eerder aangekaart toen we het over Forza Horizon hadden. Ik ben een beetje beu met dat hele... kijk eens, we zijn in Japan. We hebben hier één iemand konnichiwa laten zeggen. En nu doen we aan de Japanse tak, zeg maar. Nu hebben we voldaan aan de cultuurcheck. Dit is hem. We kunnen door. Weet je. Ik word daar zo moe van in dit soort games. Dat het... Ik snap dat je niet heel de tijd continu Japans tegen mij kan praten. Want als ik met 300 km per uur in een Mini Cooper over een bergweggetje vlieg... dan wil ik niet ook de ondertitels nog kunnen lezen, moeten lezen. Maar als je dan cutscenes doet, als je dan mensen introduceert... doe dan in ieder geval nog een beetje moeite alsof het echte Japanners zijn. Want nu zet je 5 mensen bij elkaar in een cutscene die allemaal perfect Brits-Engels praten... terwijl ze locals zouden moeten zijn die hier uit een straatje verderop komen... Dat gelooft toch geen hond, jongens?
Ja, er zitten volgens mij een paar locals in. Maar het is, de meeste cutscenes zijn inderdaad wel gewoon een beetje cringe. Maar dat is volgens mij al sinds het eerste deel. Dat krijg je een beetje met die jippie de pippie. We hebben een festival en alles is leuk. En hier zijn auto's. Hier zijn gewoon auto's, bro.
Like, ja, maar zelfs dan nog kun je zeggen van... we stoppen er iets meer. En op zich zitten wel car culture uit Japan in, hoor.
Ja, maar wat dan meer. Maar... Ja, ja.
Had er dan meer naar gekeken, had dat meer erin betrokken. Als je er een verhaal in stoppen, of stoppen gewoon geen verhaal in. Dat mag ook, hè. Maar inderdaad niet van dat je binnen, nou ja, ik was volgens mij 20 minuten aan het spelen. En dan krijg je dan kun je naar een huis rijden.
Een van de eerste auto's die je moet kiezen is een GMC Jimmy. Ja. Is een Amerikaanse truck. Dat je echt denkt van, what the fuck doet dit hier? Ja,
op zich is dat nog van, je kon kiezen uit 3. 2 van de 3 waren Japans, dus dat is op zich oké. Okay. Ik had het vooral bij de driftmissies. Dat je dus nou ja, volgens mij zijn er 8 driftmissies. Daarvan is meer dan de helft zit je in een niet-Japanse auto. Maar zeg maar, dus wat ik net al zei, in BMW's. Op een gegeven moment in een Ferrari. Dat ik denk van, wat ik in een Ferrari om met een driftverhaallijn. Donder een eind op. En dus inderdaad dat je dus op een gegeven moment wel zo'n local ontmoet. Of wat dan een local moet voorstellen volgens de mensen van Playground. En dan zegt ze, oh ja, dit is mijn ouderlijk huis. Het is een beetje vervallen en ik wil het opknappen. Oh ja, maar als jij dat wil doen, betaal me dan maar 10.000 credits. En dan... is het huis van jou? Zo van, oh nee, maar nee, dit voelt wel als, ouderlijk huis. Ja, ja, veel emotionele waarde. Ik merk het. Ja.
Ze vertrouwt je.
€5 is het jou, hoor.
Nee, ze vertrouwt je gewoon. Ze vertrouwt jouw visie, jouw feng shui.
Ik weet niet, het voelt heel erg een soort van, omdat het dus ook de hele tijd Britten zijn die een soort van dat Horizon Festival ergens neerplempen, dat het een soort van hun fantasie is dat ze dat dus nog steeds kunnen doen of zo. Zo van, gekoloniseerd, het is nu klein Brittannië en de locals werken vrolijk mee, want dat hebben ze altijd vroeger ook gedaan, toch?
Ja. Willen jullie nog wat opium?
Ja, een beetje dat, ja. Het voelt gewoon allemaal niet helemaal... als je dus de cutscenes skipt, dan heb je daar helemaal geen last van en dan is het gewoon verder prima race game in een prachtig backdrop van Japan. En wat ik zeg, ze hebben echt wel op heel veel vlakken wel aandacht besteed aan om het een beetje authentiek te laten lijken. En echt te kijken van, nou ja, wat betekenen auto's in Japan? Maar die Britse Horizon Festival laag, daar komen we maar niet vanaf. En dat is, daar had ik hem. Ja, dat was gewoon een beetje hoopje natuurlijk. Ik wist ook wel dat dat niet ging gebeuren, maar het valt toch weer tegen.
Nou ja, en een ander ding, als ik dan wat voor de volgende Forza Horizon mag veranderen. Is eigenlijk één ding wat mij ergens op mijn koor heel erg dwars zit, is gewoon het feit, de game introduceert je als een beetje zo'n Rags to Riches verhaal. Weet je, je bent daar naar Japan gevlogen voor dat festival, bla bla bla, superleuk, superleuk. Hier heb je keuze uit 3 kutauto's om mee te beginnen. Ga daar maar mee racen. Dan krijg je ze alle 3, zeg maar, dat ik echt zoiets heb van, oké, totaal overbodig, maar goed. Maar dan daarna, dan heb je je eerste race gereden en dan kijk je in je menu. En dan word je meteen gebombardeerd met 15 luxe auto's, zeg maar, waar je ook meteen kan instappen. Wat dan heel die illusie weghaalt van, ik moet mij naar boven werken, naar dat Legends eiland toe. Ik moet alle polsbandjes halen en daarvoor moet ik wagens gaan verdienen. Nee, want voor je het weet word je met 13 Ferraris en een McLaren om je oren gesmeten. En dan is het van, nou, veel plezier ermee, weet je. Ja, verder... terwijl dat ook niet eens de wagens zijn die leuk zijn eigenlijk in de game. Als je
heel erg dat is een beetje natuurlijk ook het probleem dat deze game natuurlijk heel veel doet. Hè? Dus je hebt inderdaad en het nighttime straatracen. En je hebt circuit races, je hebt sprint races. Je hebt ook heel erg veel offroad. Zelfs twee typen offroad. Je kunt driften. En dat willen ze je eigenlijk een soort van alle smaken willen ze tegelijk een soort van aanbieden. Omdat ja, mensen hebben verschillende smaken, willen verschillende dingen doen ook in Horizon. Snap ik. En dan heb je ook veel verschillende auto's nodig. Dus ik heb daar wel bij zoiets van. Ik snap hem, want ik heb dat ook. Want ik zou juist, net als in de vroegere Need for Speed Undergrounds of nog steeds Gran Turismo doet het op zich nog best wel steeds aardig. Dat je hem wat meer een relatie opbouwt met één auto voordat je naar de volgende stapt. En dat je wat meer gebonden bent aan je. Aan de auto's die je kiest onderweg. Dat het meer een verhaal wordt met de auto's. Maar daar is, ja, dat is gewoon duidelijk de keuze van.
Ja, en ik denk dat dit nog steeds heel goed is op te lossen. Door gewoon simpelweg te zeggen, weet je. Je begint met een straatrace, je doet een nachtrace, weet je. Oh, daar heb je. Oh, je moet nu voor verhaaltechnische redenen. Kom je in zo'n dirt race terecht? Of moet je zo'n dirt race doen? Biedt daar een aftansen bak aan van 1980, weet je, die voor 7500 yen op marktplaats heeft gestaan. En doe daar je eerste race mee, weet je. En wordt zo meer geïntroduceerd. Maar het is meteen die overdaad die game brengt. Wat je ook zegt, weet je, de map is meteen vol. Je hebt meteen 40 auto's tot je beschikken. Je hebt tal van credits. Het voelt niet alsof je ergens naar toewerkt. En dat vind ik jammer bij dit soort hommages aan auto racen, autosport, autocultuur.
Ik denk dat je ze zelf een beetje op moet zoeken. Dat is het. Voor mijn gevoel is het die formule al vrij lang geweest. Je wordt gewoon voortdurend regent het auto's. Ik zelf sta daar ook zo in, zo van ja, cool, Lambo, ga ik waarschijnlijk niks mee doen. Boeit me niet zo heel veel. Maar ik ben wel nog steeds op zoek naar een Fair Lady uit 69, weet je wel. Dat is voor mij nu de mijn strijd in die game. Omdat ik die auto nog steeds wil en leuk wil tunen en dan mee wil nemen op andere races. Ik denk dat je meer een beetje zelf moet kijken van wat wil je uit die game halen. En wat de game zelf, die gids je wel een kant op, maar dat is ook alle kanten. Dat zijn die broodkruimels die ik zeg. Het is gewoon voortdurend alles, zoveel mogelijk. Dat is een beetje wat natuurlijk die game wil.
Een hele nieuwe leuke broodkruimel vind ik ook. Die auto's die nu langs de weg te koop staan.
Ja
perfect.
Je kunt zeg maar nu auto's onderweg tegenkomen. Die staan een icoontje aangeven. Oh ja, hier is een auto te koop. Die staan iets goedkoper dan die op de normale autoshow showroom is, zeg maar. En dan
vaak ook wel een beetje getuned.
Getuned en aangepast. Er zit soms al een spoilertje op, dat soort zaken. Of een bodykit. En dan koop je dus een soort van tweedehands auto. En dan dat model wat daar ook staat, die kom je dan toevallig tegen. Is ook niet fixed, zeg maar. Het kan ook van dag tot dag verschillen wat er dan staat. En dat is een hele leuke manier om je garage uit te breiden.
Ik heb denk ik meer plezier daaruit gehaald dan de dingen die ik gekregen heb van grote evenementen. Zo van, oh, je hebt nu een grote rush evenement gedaan, hier is een luxe auto. Dat doet me dan niks, maar inderdaad iets langs de weg zien en denken, dat is een koddig, stom ding. Ik wil hem hebben voor 2 piek. Dat vind ik leuker. Sorry, Kevin.
Ja, ik heb ook het idee dat ik wou zeggen dat ik heb ook meer auto's gekocht nu gewoon als ik ze op straat tegenkom, zeg maar. Als ze gewoon ergens op een hoek geparkeerd zijn. Dan dat ik in alle voorgaande games bij elkaar in autoshows, denk ik, heb gekocht. Ja. Want dan is het toch meestal van, oh, ik moet deze race doen. Prima, ik koop die auto wel, want daar heb ik nog geen goede auto voor. En dan doe ik het daarmee. En nu heb je zoiets van, is dat de Miata? Ja, dat is een Miata. Oh, die staat daar gewoon op de hoek. Bye! En zo ga je een beetje die wereld rond. En dat vind ik veel leuker. En dan heb ik ook bij bijna iedere auto zoiets van, ja, prima, die wil ik wel.
Ja.
Zolang
ik denk dat dit een hele mooie fix is voor een klein beetje dat probleem wat jij beschrijft. Van, dat dus de liefde en de hommage aan auto's een beetje verdween. Omdat het vooral gewoon bliepjes zijn op een kaart. En je wordt er inderdaad mee volgestrooid. En de autoshow, de showroom waar je dus auto's kunt kopen, is natuurlijk gewoon een menu. Dat is helemaal geen showroom.
Nee,
dat is
gewoon
een menutje.
Nee.
Wat je doorscrollt. Bij. Er zit geen feel bij. Nou, terwijl je als je die Miata ziet staan, nog een beetje een gekke bodykit. Dan zo van, oh, wat is dit? En dan word je weer meer verwonderd. Dus nee, dat is een van de beste toevoegingen. Misschien wel in de afgelopen 3 games voor mij. Dat die auto's gewoon her en der verspreid over de kaarten.
Nou ja, één naar beste toevoeging dan.
De mascottes, uiteraard.
Ik wou de Japan Only playlist doen, maar de mascottes zijn ook heel
fijn. Ik vond de mascottes ook heel leuk.
Ik vind de mascottes ook heel leuk.
als je dan toch ergens doorheen moet knallen, laat het dan hele schattige bakjes, ramen en zo zijn.
Ja, die zou uit een gacha pommachine zouden rollen, zeg maar. Zo'n ding is het, ja. En inderdaad ook een hele aparte progressie, hè. Dus je hebt inderdaad je wristbands die je moet verdienen met gewoon vooral races doen. Maar als je lekker al die mascottes gaat opzoeken en een beetje de sightseeing activiteiten doet, dan ga je dus meer op de Japan cultuurlist ga je experience verzamelen.
Ik vond dat dus heel leuk dat ze het op hebben gebroken in dus inderdaad twee takken. Ja. Alles wat je kan doen valt onder ofwel Horizon Festival, dus dat zijn die Britse imperialisten die hier komen om het terrein kapot te maken met veel te dure auto's. En aan de andere kant heb je dan Discover Japan. En dat is dan eigenlijk inderdaad alles wat een soort van ga Japan ontdekken en onze cultuur en onze mooie plekken. En ik vind dit dus ook alweer grappig, omdat het komt een beetje terug op wat Robert eerder al aanhaalde. Dit voelt dus ook weer niet heel erg zen aan het van ga maar ons land ontdekken. Ook dat is een lijstje wat je af moet werken met voortdurend broodkruimeltjes. Wat voor mijn gevoel haak staat op het hele zen. En
staat een beetje, het ook, absoluut.
Dat je er zelf naartoe vloeit en een mooi moment daar ervaart omdat het zo voortkomt. Nee. Het is een waslijstje die je af moet werken. Ik denk
dat helemaal voor dit soort discoverable dingen... Maar ook gewoon events en zo. Ik denk dat het gewoon veel toffer zou zijn geweest. Alleen dan is iedereen weer bang dat ze de 11 missen natuurlijk. Dat als je gewoon rond gaat rijden, dat je dingen tegenkomt, weet je. Dat de game je niet zozeer zegt van, je hebt een nieuwe wristband verdiend. Hier heb je meteen 10 events op je map. Maar eerder dat de game zou zeggen, hier heb je een nieuwe wristband verdiend. Ga gewoon deze regio in. Ga dit stuk eens.
Dat doen ze natuurlijk wel een beetje.
Ja, doen ze wel een beetje wat ze laten. Maar nu is het echt inderdaad een wristband. Plop, 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 plop. En er staan weer 40 dingen bij op je kaart. Waar er al 800 van op stonden. Die ontdekkingsspirit is wat verzoek, als je het mij vraagt.
Je kunt wel een hoop ook uitzetten, hè? Dus dat is ook wel iets wat veel mensen ook doen, zie ik online. En daar kun je voor jezelf het wel een wat rustigere game van maken.
Ja, counterpoint daarbij voor mij dan weer is dat als je het dan uitzet, zeg maar dan... Ik vind het op zich best fijn dat als ik ergens een keer langs ben gereden en ik heb bijvoorbeeld een bordje gemist, dat die dan op de kaart komt. Maar nu is het zo, zeg maar, als je alle bordjes uitzet, dan kun je er 20 keer voor langs rijden. En als je hem mist, dan zal die nooit op je kaart verschijnen, zeg maar. Dat is een beetje die balans waar ik ergens tussen zoek, waar ik gewoon fijn zou vinden van, ga lekker verkennen, weet je. Ga een rondje maken en dan zie je vanzelf langzaam dingetjes langs de wegen verschijnen waar je langs bent gereden. Een wagen, een event, een huis waar je misschien kan kopen. Noem het allemaal maar op. Maar ja, dat, ook weer dat bombardement. Slechte woordkeuze misschien. Is niet waar ik per se heel vrolijk van word.
Nee. Waar jij dus wel vrolijk van wordt, is inderdaad die radiozender.
Daarmee
haal je ook meteen 80% van al het gesproken Brits uit de game.
Ja. 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 Een hele goede manier, inderdaad. Ja.
Want het is niet alleen vooral Japanse artiesten die je daar hoort, maar ook een in het Japans gesproken DJ die de boel in elkaar praat.
Ja, heel fijn.
Ja, het is geweldig. Het is echt, ik denk de beste audio toevoeging die ze tot nu toe hebben gedaan. Dus iedere paar games komt er wel weer een nieuwe zender bij. Maar dit is voor mij wel echt de gouden toevoeging.
Ik mis mijn OneDrive-zender.
Gacha City Radio?
Ja.
Ik ben even daarvan vergeten.
Ja, volgens mij was dat hem.
Gacha City.
Gacha City, precies. Ja, geweldig. Ja, nee, en ja, allemaal muziek. Ik ben nog nooit in Japan geweest, maar wat ik me voorstel, dat je Japan gewoon ook op de radio hoort. Dus ja, gewoon goede bangers, maar ook gewoon anime soundtracks en dat soort shit die gewoon voorbij komt. En je denkt van, ja, dit is de vibe.
Ja, want je zei al wel van de week van, ik mis wel mijn, gewoon nog een zender zonder spraak met alleen maar citypop.
Nee, ja, of gewoon in ieder geval meer, Het is maar uiteindelijk is die zender is maar 25 liedjes of zo. Dus het valt wel mee hoeveel muziek er daadwerkelijk op die zender draait. En inderdaad, weet je, als je dan in zo'n Figaro uit 68 of 64 of zo door de heuvels net buiten Tokio aan het keuvelen bent, om het zo maar te zeggen. Ja, dan was een lijstje met citypop muziek had niet meer staan, zeg maar. En dan had ik het ook prima gevonden dat er een wat oudere Japanse man dat inderdaad een beetje aan elkaar had gepraat. Gewoon rustig, weet je, gewoon...
Misschien voor een DLC.
Ja, dat ze daar tekening voor. Zijn. Dan, al is het alleen die zender, weet je, betaal ik daar €20 voor. Vind ik echt niet erg. alleen voor die DLC, ja, dat is met alle liefde.
Ja, ik denk dat we het dus kunnen stellen. Het is absoluut niet de beste race game. Maar misschien wel de beste Horizon die we tot nu toe gespeeld hebben. En die we misschien wel ooit zullen spelen.
Ja. Ik denk wel degene waar ik het meest plezier uit haal.
Ja.
Ik denk dat 1, misschien 2. Maar dat 3, 4 en 5.
Omdat het ook nieuw is dan?
Ja, toen was het inderdaad. Ja, 1 was echt nog. Was echt. Verbazing vooral. Waar je van event tot event inviel. En toen was ook misschien nog wat meer die storyline inderdaad aanwezig. 2 was wel leuk omdat je dan voor het eerst naar Europa ging natuurlijk. Met Italië en Frankrijk. Maar ja, daarna was het echt wel het ritme waar het in viel. En dit doet niet per se heel veel aan dat ritme, maar de setting maakt zoveel goed.
Dan ben ik toch even benieuwd. Tom, hoe is het op Legend Island?
Ik ben daar nog niet. Ik ben alleen maar rond aan het rijden, Japan aan het ontdekken.
Hoe dan?
Zo snel gaat dat niet, man. Ik ben alleen maar
Tom,
die bochtjes
Tom
aan het
wil dromen. Heel de checklist afwerken voordat hij naar Legend Island
nee,
gaat.
Weet je wat het ding is? Dit is zowel een hemelse game als echt een hel voor completionist. Want er is iets heel leuk aan gewoon heel die kaart. Want als ik hem leuk vind, ga ik wel proberen heel de kaart af te strepen wel. Dat heb ik met Forza Horizon 2... 3 en 4 volgens mij allemaal gedaan. 5 dan weer niet. Ik denk dat dit er wel weer zo eentje is waar ik dat wel gewoon ga doen. Omdat het gewoon, het is een hele, hele fijne bezigheidstherapie. Gewoon een beetje chillen in autootjes. Al die hele kaart schoonvegen. Al die mascottes kapot rammen.
Tot je zo'n rot billboard bovenop een gebouw tegenkomt. Waar je dan weer van een of andere heuveltje af moet vliegen. Precies in de goede angle. En dan daar 6 uur mee bezig bent. Dat,
ja,
dat is wel
die
kaart.
Zijn naam. Je kunt
die gewoon te grond.
Je kunt terugspoelen en je moet even zo'n aerial nomad of zo hebben. Je moet echt zo'n buggy hebben. Die zijn daar fijn.
Het is een race game. Ik hoef hier niet in te vliegen. Ik zal op deze heuvel sterven, maar dan dus niet waar een billboard op staat. Want daar kom ik dus
de tijd niet bij. Nice.
Tot zover. Forza Horizon 6. We hebben het naar zin. We gaan nog heel wat uurtjes erin rondrijden. Misschien komt hij nog wel in de komende aflevering terug. Als nabrander, als Tom wel alle dingetjes heeft afgestreept op de kaart en Legend Island bereikt heeft. Maar dat gaan we vanavond niet meer redden. We gaan door naar de nabranders. Wat houdt ons momenteel nog meer bezig? Dit kan van alles zijn. Hoeft niet met auto's te maken hebben. Hoeft niet met games te maken hebben. Hoeft niet met feestjes of kolonialisme te maken hebben. Mag wel. Behalve misschien dan die laatste. Tom, wat heb jij gedaan afgelopen week?
Kolonialisme.
Ja, ik wou net zeggen. Ik heb een kleine koloniestint gedaan. Nee. Mijn nabrander. Ik neem hem toch even een soort van 2 dingetjes mee. Want ik heb net nieuwe spullen binnen die ik mee ga nemen naar Taipei volgende week. Oh ja, wacht. Als deze aflevering verschijnt, dan ben ik waarschijnlijk net aan het landen of zoiets in die richting. Maar ik neem spullen mee naar Taiwan om daar een beetje lekker te werken. En dat zijn wel 2 mooie dingen geworden. Dus ik heb een Asus ZenBook Duo, de nieuwe. Dat je volgens mij ook al eens eerder in de podcast langsgehaald. Of is hij langsgekomen? Ja. 2 OLED-schermen.
Volgens mij is dit ook helemaal geen nieuwe nabrand. Dit is gewoon van ik ga naar Taipei.
Nee, het zijn wel nieuwe spullen. Het zijn wel nieuwe spullen die ik meeneem. Dus okay. Ik dacht, die wil ik wel even noemen. Die nieuwe ZenBook Duo, ik vind hem echt een hele upgrade van die van vorig jaar. Dus dat die is echt een heel mooi ding. En echt, vanmiddag is binnengekomen de Nikon ZR. Nikon was ook zo vriendelijk dat ze die eentje toe wouden sturen. En die heb ik ook al een poosje terug meegenomen met volgens mij het nieuws. Want dit is dus die
dat
Nikon...
Ze die dingen overnamen, ja.
Ja, Nikon heeft Red overgenomen. Dit is eigenlijk de eerste Nikon-camera waarin Red wat meer samenvloeit met Nikon. Dus je hebt een hele kleine camera die een soort van richting cinema-achtige kwaliteit schiet. Dat is een beetje de belofte. Maar die neem ik ook eentje mee. Dus dat is wel fijn dat ik een heel fijn, compact cameraatje heb, wat dan wel... gewoon heel goed video kan schieten en ook nog een beetje foto's kan maken. Dus mooie spullen om mee te nemen.
Heb je er wel genoeg mee geoefend dan? Om er daar een beetje profi-shots mee te kunnen maken op Computex?
Het wordt wel echt wennen, want dit is dus wel een hij kan veel in video termen, zou je kunnen zeggen, de camera. Maar omdat hij zo klein is, zijn de controls heel anders. Je hebt gewoon veel minder knoppen. Er zit ook geen viewfinder op dat je met je ogen doorheen kan kijken, alleen maar een groot scherm. Dus het is meteen een hele andere camera. En nou is de interface en waar globaal de knoppen zitten, dat voelt voor mij dan wel natuurlijk omdat ik van Nikon kom. Maar het is wel, ik ga geheid een keer ergens in de stress van ik moet nu snel dit shot schieten en dat ik gewoon helemaal vergeet waar het diafragma zit. Omdat gewoon net even die dingen anders zijn. Maar ik denk dat ik ook gewoon nog mijn eigen camera meeneem. Dus ik kan nog gaan dual wielden, zeg maar, met iets waar ik wel wat meer de muscle memory voor heb. En dat met die zendboek
met alleen maar blurry beelden, zoals je moeder ook deed. Toen ze voor het eerst een camera vast had, zeg maar, een videocamera. Dat is
alles.
Niks.
Alles is, overal zit een vinger voor. Ook een video van 5 minuten waar ik door Taipei loop. Er zit nog steeds gewoon voortdurend een vinger voor die sensor. Dat, ja.
En dan wanneer je moet opnemen, uitzetten. Dat,
ja, precies. Dat gaat geheid één opname helemaal fout. Dat hoort er toch een beetje bij. Dus, maar goed, dat gaan we ook allemaal meekrijgen. Ik ga dus beide dingen ook nog reviewen. Dus dan, maar dat zal dan zijn als ik dan terug ben uit Taiwan. Dan komt er een...
Dan krijgen we ze nog een keer mee als nabrander.
Nee, ik denk niet als nabrander. Ik wil nabranders niet dubbel doen. Maar dit is de eerste keer dat ik deze producten
mag,
heb, Robert.
Het mag. Sorry, ik ben streng voor je. Nu je toch inderdaad over Taiwan en de Computex bezig bent. Waar kijk je het meest naar uit? Ik ben wel benieuwd namelijk wat jij hoopt te gaan zien daar.
Nou, er zijn sowieso...
Viva Pinata 3.
Er zijn een aantal hardnekkige geruchten waar ik ook dan zo wat dingen van meekrijg. Van, oh, misschien is dat er wel. Maar er is mij ook verteld van, nou ja, het leukste aan Computex zijn toch wel een beetje de feestjes. En zo her en der, want het kan ook nog wel eens voorkomen dat je uitgenodigd wordt bij, zeg maar, een fabrikant. Dat je dan even bij bijvoorbeeld hun research en development binnen mag kijken. Bij bijvoorbeeld
dat is natuurlijk wel cool, ja.
Ja, dat soort opportunities. Ik heb daar nog niet iets zwart op wit van staan, maar dat zou bijvoorbeeld ook kunnen. Dat zou ik heel vet vinden. En anders gewoon coole aankondigingen. Maar ik ben ook gewoon heel benieuwd naar Taipei als stad. Want ik ben nog nooit zo ver in Azië geweest. Dus dat wordt voor mij denk ik ook een hele openbaring.
Ik heb wel altijd het idee dat voor Tom het leukste van dingen van beursbezoekjes zijn... de feestjes zijn. Want het maakt niet uit over welke beurs je bespreekt.
Ja, ik wil er niks meer zeggen.
Het is de E3. Ja, dan zijn de feestjes eigenlijk wel het leukste. Gamescom, ja, dan moet je echt bij de feestjes zijn geweest. Computex, ja, de feestjes, weet je. Dat
nee.
Is gewoon, jawel, joh, het is altijd zo.
Bij E3 denk ik niet dat de feestjes... Bij E3 zijn echt wel de mensen die je op de beurs tegenkomt. Maar er zijn gewoon rare
die
dingen
uitnodigen
gebeurd op
voor
feestjes.
Feestjes.
Ja, dus ik vind de rare anekdotes van feestjes vind ik wel het leuk om te delen. Ja, absoluut. Daar ben ik wel voorstander van. I'm guilty. As charged.
Ik wens je alle plezier in Taipei. Ik ben heel erg jaloers op je. Dat is,
Volgende keer gaan we komen met z'n drietjes. Dan maken we er een...
Tom regelt het, hoor ik net. Ik vind het allemaal
mooi.
En iedereen heeft het gehoord, weet je. Dat is,
ah ja, shit. Now it's on record.
Ja, goed moment om onze petje af. Nee.
Als jullie nou eens even lekker bijbetalen, dan...
wat heb jij gedaan afgelopen 2 weken?
Ik heb... mijn PC eindelijk is een goede upgrade gegeven, want dat was echt wel tijd nodig.
Nice. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Hij is er
doet
erg
alles
blij mee.
Voordat we in de details gaan, het draait allemaal soepel?
Het draait allemaal soepel, er is niks misgegaan, er is niks afgebroken.
Geen bestanden kwijtgeraakt?
Misschien wel een paar, maar dat is niks cruciaals.
Oké. En zo waar je eigenlijk niet zonder kunnen.
Nou ja, zo van die dingen dat je denkt van... Oh ja, Stream Deck. Ja, dat wordt niet opgeslagen op je Stream Deck. Die heb ik ook niet gebackupt, alle instellingen die ik daarvan... Dat soort kleine dingen, weet je. Maar goed, dat is
weer... En ook waarom doen ze dat niet? Waarom slaat hij dat niet lokaal op? Hè?
Nou ja, dat weet je. Maar goed, dat zijn dan de vragen die je weer niet mag stellen. Maar nee, heel erg blij. Ik heb een hoop dingen. Ik heb eigenlijk gewoon een halve PC gebouwd ongeveer. Het begon allemaal met een nieuwe kast... Want nadat ik 10 jaar ongeveer, is die 10 jaar oud, ik denk het bijna wel, een S340 Elite van NZXT heb gedraaid, wat op zich nog altijd een prima kast is, dacht van, nou, het mag wel eens wat nieuws. Dus dat is de Fractal Pop 2 Vision, wie kent hem niet?
Mooi.
Vooral een hele mooie kast, veel glas, veel ventilatoren die er standaard in zitten. Erg fijn om een showcase van te maken. Dus daar ben ik heel blij mee. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik loop tegen bij het streamen wel een paar keer al aan dat ik gewoon games op zijn laagste setting ongeveer moest zetten om ze te kunnen streamen. Marathon was daar een best wel teleurstellend voorbeeld van. Dus misschien een videokaart upgrade. Het geld kan toevallig momenteel, dus laat maar doen. Dus dat is een 9070 XT geworden.
Nice.
Moest ook een nieuwe voeding meteen bij om die aan te kunnen tuffen. En toen was ik gisteren heel leuk aan het streamen Forza Horizon met Robert. En toen begon mijn CPU zoiets te hebben van, ja, maar weet je, nou ben ik wel toe aan vervanging en gaan we gewoon sputteren. Dus die hebben we vanochtend ook nog maar even vervangen voor een 5950X. Ben ik voorlopig hopelijk klaar. Tenzij ik de koeling nog moet gaan vervangen. Dat is mogelijk nog iets wat nog moet gebeuren.
Ja, het is wel een hete proces.
Wordt die warmer? Ja. Ja.
Hij draait wel een stukje warmer. Vooral onder load gaat hij wel makkelijk. Ja, nu helemaal met die bloedhitte die we momenteel hebben natuurlijk.
Ja, je hebt een goed moment gekozen.
Ja, 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 ja. Dus hij zit nu wel op een goede 85 graden, zeg maar, onder load. Ik heb
het is ook wel van als hij er nou niet uitklapt, dan weet je ook van wel dat je goed
zit. Zitten we in principe goed natuurlijk. Maar ja, misschien dat we op een gegeven moment nog wel een keer een ander koelertje erop gaan zetten. Maar goed, dat heeft geen bloedspoed. Het belangrijkste is nu gedaan. Ik kan Forza Horizon Ultra 1440p met 100 frames draaien. Dus ik vind het allemaal weer gezegend momenteel, jongens. Ik ga vooruit.
Het is ook echt een mooi processor. Ja, vooral met stream is denk ik de processor over. Want volgens mij, als ik het goed heb, heb je gewoon eigenlijk de hoeveelheid kernen gewoon verdubbeld.
Ja, meer dan verdubbeld. Ik ben van 6 naar 16 gegaan. Ja,
ja, oh ja, kijk, 6 naar 16. Ja, dat is ik dacht dat je op 8 zat. Het is echt een lompe processor, man. Maar ook een mooie
maar ja, momenteel best betaalbaar. Dus dat,
hoeveel heb je voor die 59,50 betaald?
59,50 was 3,20.
Ja, dat is echt best wel goed te doen.
Vorige generatie, maar goed, weet je, prima, ga nou prima mee. En ik had vooral, ik wou niet meteen alles gaan upgraden. Want weet je, dan de andere enige optie was zeg maar om dan naar AM5 te gaan. Want dit is allemaal AM4 nog natuurlijk. Ja, dan ben je momenteel meteen 1000 euro kwijt met een nieuw moederbord en RAM-geheugen en een nieuwe processor. Ja, dat had ik naar alle andere splurgings.
Ik heb die anderhalf jaar geleden moeten maken. Dus wel op AM4 gebleven ook om die reden. Maar het is volgens mij nog steeds best wel duurzame, goedkopige. Ja. Ja. En doet het prima als je...
Ja, mijn PC die ik gebouwd heb is ook weer AM4. Het is gewoon nog een heel rendabel platform nog steeds. Wordt nog goed verkocht. Volgens mij worden er meer moederborden AM4 gemaakt nu dan zeg maar 2 jaar geleden.
Ja.
Ja, dat heeft ook misschien ook iets te maken met iets van chiptekorten, maar daar hebben we het maar even niet over.
Ja.
Fijn Kevin dat jij weer een werkbaar PC'tje hebt waar je op kunt streamen. Dat plugje naar die stream, die komt zo.
Die komt zo.
We moeten het er even over mijn nabrander hebben voor die tijd. Totaal iets anders, dus ik hoop dat niet iedereen behalve alle techneurs al afgehaakt is. Maar ik heb Paralives gespeeld, eindelijk. Ik heb hem al eens eerder genoemd volgens mij. De grote soort van Sims-vervanger, potentieel misschien wel. Wordt door een hele andere studio gemaakt die een soort van alternatief aan de Sims willen bieden eigenlijk. Daar komt het gewoon op neer. Heeft een heel mooi, fijn, gezellig steltje. Doet een aantal dingen heel anders dan de Sims. En is dus sinds 26 mei in Early Access. Hij is dus ook echt nog niet af. Hij heeft wel volgens mij minder bugs bij release dan de Sims 4 had. Maar
dat is,
de bugs die er nog in zitten, die gaan ze fixen. Ze hebben echt ook al een roadmap gedeeld van dit gaan we allemaal doen. En pas ergens in het vierde kwartaal komt er nieuwe content. Voor die tijd is het allemaal quality assurance en zorgen dat alles goed en lekker werkt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En wat er nu staat, daar word ik wel heel voorzichtig heel blij van. Het is natuurlijk nog wat bare bones. Dat is altijd met zo'n live simulator. Heel veel complexe systemen. En dingen en vrijheden die je hebt. Maar ja, dat kost ook veel tijd om te maken. Maar je hebt nu één buurt waar je gewoon je eigen para in kunt maken. Zo heet die klerenlaaiers die je moet besturen.
Helemaal dat, para.
Dat, nee, ik vind dat geen fijne naam. Dat,
nee, ik moet er ook nog naar werken. Ik vind het geld, dat heet Paradigms, vind ik dan wel weer goed werken.
Oh ja, die is
leuk.
Wel goed.
Die is wel leuk.
En de stijl is interessant. Helemaal cel-shaded een beetje. Het is wel echt iets anders meteen weer dan
en ook je kunt er zoveel persoonlijkheid, veel meer persoonlijkheid in leggen dan toch de vrij generieke Sims die je in Sims 4 hebt. Je kunt ook de lengte, de dikte, van alle lichaamsdelen kun je aanpassen. Dus je kunt ook echt voor het eerst gewoon een hele grote sim maken of een hele kleine sim. En niet gewoon dat iedereen even lang is. Maar net zoals zijn leeftijdsgenoten. Zeg maar tieners zijn allemaal even lang, volwassenen zijn allemaal even lang. Dat is hier dus totaal anders. Dus dat is heel cool. Dit gewoon heel veel personaliteit ligt erin. Er ligt heel veel mogelijkheden om het helemaal je eigen te maken. En echt een uniek personage te maken wat er gewoon heel cool uitziet. Dus dat vind ik heel leuk. Het bouwen is ook net zo. Ik heb er nog niet. Ik heb ongeveer 2 uur gespeeld. Dus ik heb nog niet helemaal alle systemen kunnen doorgronden.
Oh nee.
Maar ik verloor me wel mijn steen in het bouwen. Omdat je dus. Je zit niet meer aan een grid vast als je daar geen zin in hebt. Dus je kunt gewoon muren neerzetten waar jij muren neer wil zetten. En dat werkt. Ik heb dus een kavel gekocht dat tussen 2 oude panden in zat. En ik heb daar een soort van Amsterdam, Utrecht, zeg maar oude stadstijl. Gewoon een schuin huis tussen gebouwd.
Mooi.
Mag gewoon. Goed. Super onpraktisch, maar het mag wel. Dus dat soort dingen, denk ik dat dat heel veel potentie heeft om heel veel creativiteit in deze game kwijt te kunnen als je daar zin in hebt en tijd voor hebt. En ik ben dus heel benieuwd waar dit heen gaat. De eerste versie die nu staat. Wat ik zeg, een klein beetje buggy. Maar gaat denk ik hele leuke dingen laten zien.
Maar de timing is ook goed. Ik heb het idee dat als je nu een Sims concurrent neer wilt, dit is wel het moment. Sims een beetje aan het kwakkelen. Ja. Ze hebben natuurlijk aangegeven, wij gaan waarschijnlijk toch geen Sims 5 doen. Dan is precies, het wel even dus lekker om dit te doen.
Ja, dus iedereen die soort van iets van had van oké, weer een uitbreiding die de Sims 4 alleen maar buggier maakt. Want die game is alleen maar meer uit elkaar aan het vallen.
Ja.
Omdat EA niet geld wil besteden aan dingen fixen. Deze game komt niet als verrassing, want hij is best wel een tijdje al in ontwikkeling. Als je naar iets nieuws op zoek bent, dan is dit een heel fijn alternatief. En iets wat in ieder geval weer een beetje hoop geeft als je van virtuele poppenhuis houdt. Dat was hem voor deze week. Aflevering 110 van Iedereen vond dat leuk. Vond jou deze podcast nou leuk? Laat het ons dan even weten door een recensie achter te laten in je podcast app. En vergeet ons dan ook niet meteen even te volgen als je dat nog niet deed. Maar dat deed je natuurlijk al lang, dus dat is prima. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op social media. Op de Blue Sky zitten we. Ik heb hier kamervragen over gesteld. Ik heb hier brief over gestuurd. Maar de secretaris geeft geen gehoor. We zitten dus ook nog steeds op Instagram onder @vonddatleuk. Daarnaast kun je ons dus een financieel duurtje in de rug geven op petje af. Eurotje krijg je exclusieve afleveringen, extra exclusieve posts. En we beloven dat er dat gaat allemaal netjes naar Stichting Vierkante Ogen. Kevin mag daar geen nieuwe PC onderdelen van kopen. Daar zit onze penningmeester op toe. Dus maak je daar niet druk om en steun ons dus als je meer van ons wil zien. En horen vooral horen. Kevin, waar ben jij te volgen en te zien dus wel?
Ja, schijnbaar moet ik mijn Twitch channel pluggen. Dus dat is twitch.tv/kevr, K-E-V-V-R. Daar kun je zien hoe ik onder andere heel hard met een Mini Cooper door voor de Horizon 6.1 cross.
En nu zonder onderbrekingen dus, dankzij de nieuwe processor.
En dat is het idee inderdaad, dat er niet de hele tijd alles uitklapt. Maar goed.
Nee, dat komt niet goed. Dat komt helemaal goed. Ik heb er helemaal vertrouwen in. Ja, ik heb vertrouwen in jouw PC-building skills. Tom, waar kunnen jullie luisteraars jou vinden tijdens jouw... en zien misschien tijdens jouw trip naar Taiwan?
Ik denk voornamelijk op de Blue Sky. Ik ga ook even kijken of ik nog wat video kan maken. Maar het zal sowieso allemaal wat ik push, wordt via daar gepusht. Dus dat is @tomkouw.nl op de Blue Sky. Kom dan langs, gezellig. Sociale media die een beetje sociaal is. Let's go.
Ja. En je kunt ons natuurlijk ook altijd even aanschieten in onze Discord. Linkje staat hieronder. Daar hangen wij allemaal dagelijks. En ik denk dat zelfs Tom wel eens inlogt vanuit Taiwan. Ja. Dus kom daar hangen als je daar nog niet hangt. Dat is leuk, dat is gezellig. Gaan we dus ook samen binnenkort de Xbox Showcase kijken op... wat was het? 5? Nee.
7.
8 juni. 7. 7 juni. 7 juni. Zet hem
ik ga ook nog even kijken of ik aan kan haken.
Ja.
En dan gaan we ook nog... we weten niet of we State of Play doen, maar ja.
Misschien. Nee, ligt er aan hoe
Sony voelen. Weet op dit moment volgens mij niet eens proces dit te plegen. Maar goed, dit was hem voor deze week, jongens. Bedankt voor het luisteren. Jullie bedankt voor het meelullen weer, zoals altijd. En tot de volgende.
Njom.
Njom.
Snel, jongens.
Oldmac.nl